En goedemorgen. Ja, aan het begin van dit jaar wilde ik naar het begin van de Bijbel. En onze broeder had het al over het plan van de Heer. En eigenlijk wilde ik vanochtend laten zien dat dat plan van de Heer eigenlijk al in het begin van de Bijbel eigenlijk op, nou ja, bij wijze van inhoudsopgave meegegeven wordt. Maar voordat ik daar naartoe wilde ik wat inleidende woorden lezen uit het Nieuwe Testament. En dan wil ik beginnen in Efeze hoofdstuk 3. Jullie zijn vast wel bekend met het idee dat de Bijbel leert dat er bedelingen zijn en geweest zijn. En eventueel zelfs afgelopen zijn. En nu gaat het mij vanochtend niet om dat ik dat uit de doeken doe, want dat kennen jullie allemaal natuurlijk. Of nog niet, maar dan komt dat vanochtend ook wel voor een klein deel boven. Maar waar het mij eigenlijk met name om gaat, is dat het eigenlijk al in Genesis 1 naar voren gebracht wordt in die dagen die wij abusiefelijk de scheppingsdagen noemen. Maar begin ik te lezen in Efeze hoofdstuk 3. Vanaf vers 2. Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb, waaraan gij, lezende, kunt bemerken mijn wetenschap in deze verborgenheid van Christus, welke in andere eeuwen de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard aan zijn heilige apostelen en profeten, door de Geest. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam en mede-deelgenoten zijn er belofte in Christus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der genade Gods die mij gegeven is, naar de werking zijner kracht. Mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus en allen te verlichten dat zij mogen verstaan welke de bedeling der verborgenheid zij die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, opdat nu door de gemeente, daar zijn we nu mee bezig, bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods, naar het eeuwige voornemen, of hoe je dat ook maar wilt vertalen, naar het eeuwige voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. En tot zover. In dit gedeelte vinden wij een aantal keer dat woord bedeling. En er zijn heel veel mensen die hebben zich bezig gehouden met het definiëren van dat woord. Daar hou ik me niet mee bezig. Wat ik alleen maar daar vanochtend over wil zeggen is dat door de tijd heen zijn er veranderende of andere omstandigheden waarin de mens zich beweegt. Dat wil zeggen, de mens die is in relatie tot zichzelf, in relatie tot zijn schepper. En ook in relatie tot andere mensen, maar bovenal in de relatie tot zijn schepper, daar vindt een bepaalde verandering plaats. Dat wil zeggen, Adam was alleen op de wereld, dat is Remy. Daarna kreeg hij een vrouw, en toen ging dat verder. En van lieverlee kwam daar een overheid bij kijken. Ik bedoel, Adam had geen mark. Ik hoorde, toen ik daar net zat, iemand de naam Rutte in de mond nam. Adam had geen Rutte. Adam moest zelf uitzoeken hoe hij het moest doen. En zo kwam van lieverlee kwam daar een bepaalde verandering in. Om te kijken hoe de mens zich zou gedragen als hij een menselijke overheid boven zich had. En dat bleek niet direct een goede uitwerking te hebben. Maar het moest wel gedemonstreerd worden. Want onze broeder zei al in inleidende woorden dat wij eigenlijk vaak zijn op zoek naar onze eigen roem. Onze eigen inspanning, onze eigen presteren. En dat is eigenlijk wat God doorheen de hele heilshistorie demonstreert. Dat het eigen werk van de mens dat tekortschiet. Dat wil zeggen, deze schepping die is in zonde gevallen, dat weten we. En wij deugen niet, zeggen we dan gewoon, daar zijn we nog bijna trots op ook. Want, ja, Paulus zegt ook, ik zal roemen in zwakheid, want dan kan de kracht van Christus over ons komen. Maar wij deugen niet en dat is eigenlijk hetgeen wat God demonstreert doorheen de hele heilshistorie. En voor alle mensen die zich daar niet aan willen onderwerpen, demonstreert hij dat. En mochten er mensen zijn vanochtend die zeggen maar, Stel nou dat u de duivel opgesloten had, dat is misschien wat het meest bekende voorbeeld, dan komt straks een periode van tijd waarin hij gebonden zal zijn en dat de aarde zal rusten. En dat God demonstreert dat ondanks de afwezigheid van de duivel en ondanks de aanwezigheid van christelijk onderwijs, dat wil zeggen het koninkrijk van Christus is dan uitgestrekt tot op de aarde, ondanks al die goede omstandigheden, blijkt toch dat de mens een zondaar is. En dat de enige oplossing daarvoor is de dood. En onze broeder dankt er al voor in inleidende woorden. Wij zijn met Christus gestorven, maar bovenal zijn we ook met hem opgewekt. Wij zijn nieuwe scheppingen geworden en dat is eigenlijk wat van Genesis 1 tot Openbaring 22 het onderwerp is van de Bijbel. Namelijk dat uit een oude schepping een nieuwe schepping voort moet komen. En we hebben het vanochtend over Genesis 1. En dat gaat dus over hoe wij de dingen om ons heen nu bekijken. Die zijn daar zo geworden. Dat wil zeggen, er werd van alles gemaakt. Hè? Er zij licht. We hebben al gezongen over licht. En er kwam scheiding tussen water en water enzovoort. En eigenlijk in die hele schepping is dat idee van dood en opstanding opgenomen. We zitten nu in de winter en normaal gesproken was het dan wit. Maar dat betekent ook dat er een bedekking over gaat en dat eigenlijk alles sterft. Dat leven dat sterft en er komt dan vervolgens een laag witte sneeuw over. Dat wordt gerechtvaardigd of gereinigd in Christus. En vervolgens staat die bloembol die in de aarde was, die staat op. Nou, en dat kent zijn heerlijkheid niet. Dat wil zeggen, dat is zo prachtig. En dan gaat eigenlijk dat idee van dat iets wat in zichzelf sterft, dat nieuw leven voortbrengt, dat zit in de hele schepping. En dat hoef ik jullie niet te vertellen. Maar dat idee, dat is er toen dus al ingeplaatst, dat zou moeten. Dat er uit een oude schepping een nieuwe schepping voort moest komen. En daar gaat eigenlijk de hele Bijbel over, zoals ik net al zei. Maar onderweg zijn daar dus veranderende omstandigheden. En dat noemt de Bijbel dan bedelingen. We hebben dat woord hier twee keer gelezen. In hoofdstuk 3 van de Efezebrief. Vers 2, daar stond: indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods. En dat is dus iets waarvan je gehoord moet hebben. En we zijn vast bekend met het idee dat wij vandaag de dag leven in, populair gezegd, genadetijd. Maar dat komt hier vandaan. Dat wil zeggen dat de bedeling der genade aangevangen is. Dat genade zou heersen. En dat wij naderen aan de voeten van onze heiland en die zit op de troon der genade. Want genade is het uitgangspunt in onze dagen. He, niet meer wet, dat is een voorgaande bedeling, maar die is afgedaan. Bij nader inzien blijkt het de enige bedeling te zijn die gestopt is. He, dat is dus een van de belangrijke dingen die we moeten leren in het Nieuwe Testament. Dat die huishouding van de wet, het oude verbond, dat die tot een einde is gebracht, dat die vervuld is in Christus. Anders kom je ook in grote problemen. Dan krijg je het idee dat de Bijbel in zichzelf niet te rijmen is met elkaar. Maar we moeten leren dat die bedeling van het oude verbond, de bedeling van de wet, dat die door de Heer vervuld is geworden. En dat die aan het kruis is gegaan. Dat wil zeggen dat het handschrift dat tegen ons was, dat is vervuld en aan het kruis genageld door onze heiland. En daar zijn we dankbaar voor. Maar ik heb dat begrip bedeling niet gedefinieerd, omdat je daar altijd, hoe zeg je dat? Ga je altijd mank? Dat wil zeggen, niemand die kan dat. Want het blijkt ook dat sommige bedelingen naast elkaar bestaan. We hadden het net heel even over het feit dat Adam geen Rutte bij zich had. Maar van lieverlee kwam daar wel een menselijke overheid om de hoek. Alleen wij leven nu in de bedeling der genade. Paulus die zegt dat ons hier, indien je daar maar van gehoord hebt. Maar volgens dezelfde Paulus hebben wij nog steeds van doen met de menselijke overheid. Een instelling die stamt uit Genesis 10, 11. Daar hebben wij nog steeds mee van doen. En we zouden haar onderdanig zijn, leert Paulus. Alleen, men moet God meer gehoorzaam zijn dan mensen natuurlijk. Zeker. Maar we zouden rekening houden, want zij is Gods dienares. Zelfs een ordinantie God, schrijft Paulus. En zo zie je maar dat die bedelingen ook naast elkaar bestaan. Maar ze worden ook afgesloten. En er zit een hele mooie structuur in, maar daar wil ik het vanochtend eigenlijk niet over hebben. Want dat neemt me te veel tijd. Efeze 3 staat heel duidelijk, er wordt gesproken over de bedeling der genade Gods. En Paulus zegt dat hij daarin een bepaalde vooraanstaande rol speelt, die mij gegeven is aan u. En Paulus is eigenlijk een type van de hele gemeente over hoe dat zou moeten gaan. In elk geval weggerukt onder waar hij vandaan kwam, dat wil zeggen onder het oude verbond, onder de wet. En vervolgens deel gekregen aan de genade van Christus en vervolgens daar vanuit die positie hem te leren dienen. Dat wil zeggen uit de kracht Gods, de kracht van zijn genade. Door dat woord tot je te nemen en vervolgens dat een werking te laten doen in ons, ja, dat heeft hele verrassende consequenties kan dat tot gevolg hebben. Maar daar hebben we het nu ook niet over. Maar het gaat dus over de bedeling der genade Gods hier. En die is aan Paulus geopenbaard en Paulus maakt dat ons bekend. Staat in de volgende woorden. En vervolgens zei ik al in vers 9, las ik al wat anders dan wat er stond. Want er wordt gesproken over de gemeenschap der verborgenheid. Maar dat betekent niet zo heel veel. En ik ben begonnen met lezen in vers 2 om ook te laten zien dat eigenlijk dat begrip dat hier staat, dat lijkt in het Grieks machtig veel op dat begrip wat bedeling betekent. Volgens mij is het koinonia tegenover oikonomia. Maar ik weet niet of jullie Griekse letters schrijven, maar dat lijkt heel veel op elkaar. En dat is ook een technisch verhaal. Maar doordat ze vroeger geen drukkerijen hadden, maar ze schreven het over van elkaar, is dat verdwaald geraakt. Alleen later heeft men oudere handschriften gevonden. Nou, en daarom staat daar toch bedeling. En dan begrijpen we ook waar hierover gesproken wordt. Want die bedeling der genade, dat zijn de dagen waarin wij leven, die valt samen met de bedeling der verborgenheid. Want wij maken deel uit van een verborgen koninkrijk. En onze koning, hè, we hoorden net, net werd er gesproken over zijn voetstappen die wij horen, maar zijn koninkrijk is tot op de dag van vandaag nog steeds een verborgen koninkrijk. En dat komt niet met uiterlijk gelaat, dat is in ons. Wij maken daar wel deel van uit, alleen het is tot op heden verborgen. En in die dagen leven wij. God doet geen werk aan de wereld, maar God doet een werk aan de gemeente. Hè, we hadden het net over onze hoge priester. Maar onze hoge priester die zei, ik bid niet voor de wereld, Johannes 17, maar ik bid alleen voor degene die gij mij gegeven hebt. De Heer doet een werk aan de gemeente. In deze dagen, in de bedeling der verborgenheid, in de bedeling der genade. En het gaat mij nu niet zozeer om dat verder toe te lichten nu, aan de hand van Efeze 3. Wat ik nog wel wilde zeggen is, vers 11, dat in overeenstemming is met het eeuwig voornemen. En ik zei net al, of hoe je dat ook maar vertalen wilt, dat blijkt toch een hels karwei te zijn. En om nou te zeggen dat het een eeuwig voornemen was, dat weet ik niet. Ik denk het niet. Ik denk dat daar iets van plan der eeuwen had kunnen staan. En of dat zo zouden we het begrijpen. Dat wil zeggen, er is ooit een keer een moment in de geschiedenis geweest dat God dat plan gemaakt heeft. Dat hij dat nodig achtte. En daar zit veel meer aan vast natuurlijk. En dat lezen we ook niet allemaal in Genesis 1, maar er was een moment dat er iemand viel. En er was een moment dat de duivel in de waarheid niet staande bleef. En dat hij zijn gevolg ook meenam en daardoor kwam uiteindelijk deze schepping, die viel in zonde. En dat kon maar zo niet natuurlijk en dat kon God ook niet laten gebeuren, want wij kunnen niet in gemeenschap met God leven van nature, omdat wij zondaren zijn. En zo was dat ook met die schepping, alleen God heeft hem niet aan de kant geschoven, had hij kunnen doen, maar dan was het verwijt aan zijn adres, of hoe je dat maar noemen wilt, was dan dat God iets maakt en hij doet dat weg. Maar wat heeft God gedaan? God heeft een plan bedacht hoe hij die gevallen schepping weer terug bij hem kan brengen. En dat gaat via 7 dagen, via 7 bedelingen. En toen hij dat plan bedacht heeft hij een oordeel gebracht door water over die gevallen wereld. En dat is ook de vloed die we aantreffen in Genesis 1, vers 2. Kom ik zo meteen misschien nog heel even terug. Maar in ieder geval, er zit een heel plan achter. Hoe die gevallen schepping weer terugkomt bij God. En dat gaat via 7 dagen, via 7 bedelingen. En onderweg demonstreert God dat de enige weg ook maar is via dat God de zondaar doet sterven en vervolgens in nieuw leven doet opstaan. En dus eigenlijk enkel en alleen via het bloed van onze heiland, via de Heer Jezus Christus. Dat is de enige weg waarop er uit een oude schepping een nieuwe schepping voort kan komen. En dat is ook de reden waarom hij zoveel jaren geleden naar deze wereld kwam, om de mensen gelijk te worden en om gehoorzaam te zijn tot de dood, ja, de dood des kruises. En op die grond is hij ook uitermate verhoogd. En vervolgens hebben wij uit geloof dat werk aanvaard en hebben wij daar deel aan gekregen. Maar dat is dus in overeenstemming met zijn plan. Dat er nu een bedeling der verborgenheid is, of een bedeling der genade. Dat staat dus in vers 11. Naar, en naar betekent in overeenstemming met. Dat wil zeggen, het past daarbij. Zoals het dus beschreven is in dat plan. dat sluit daarbij aan dat nu de gemeente bekend maakt de veelvuldige wijsheid Gods. En dat is uiteraard in die bedeling der verborgenheid. En dat zit dus allemaal opgesloten in dat plan. En gaandeweg in de Bijbel wordt dat plan uitgevouwen. En in het Oude Testament is het een en ander verborgen. Dat beschrijft de apostel hier ook. Het was in de andere eeuwen, vers 5, de kinderen der mensen niet bekendgemaakt gelijk zij nu is geopenbaard. Dat wil zeggen, het was wel bekendgemaakt, alleen er zat een laagje stof over, of een bedekking. Het stond er wel, maar je kon het niet maar zo waarnemen, je kon het niet maar zo lezen. En met dank aan de apostel Paulus, en uiteraard met dank aan de geest van Christus zelf, die dat Nieuwe Testament voortgebracht heeft, zijn wij achteraf in staat om met terugwerkende kracht te lezen, dat als wij over David lezen, dat we over onze heiland lezen. Vorige week ging het hier over David en over Salomo. Als wij over Salomo lezen, dat het blijkt te gaan over de vredevorst, over Christus zelf. En dat komt alleen maar omdat we het Nieuwe Testament hebben gekregen van de Heer. En dat we dus die dingen die verborgen waren in het Oude Testament, dat we die geopenbaard krijgen door onze Heer. Goed, ik wilde nog even een vers lezen uit Efeze 1. Want daar komt de uitdrukking ook voorbij. En een bedeling is in het Grieks oikonomia, dat zei ik net al. En er komt ons woord economie vandaan. Het is zoveel als een huishouding. Een huis waarin bepaalde regels gelden. Dat wil zeggen waar bepaalde afspraken gemaakt zijn. Waar bepaalde uitgangspunten zijn. En in een huis hebben wij een huis. Iemand die het huis bewaart en de eigenaar van het huis. En God zelf is de eigenaar van het huis, want in zo groot mogelijk opzicht is het huis gewoon de hele schepping. En God is de eigenaar van het huis en over het huis stelt hij doorheen de verschillende bedelingen daar verschillende huishouders over. En in de Bijbel is dat wel eens vertaald met rentmeesters. Dat is oikonomia, dus economie, huishouding, de samenleving en vervolgens degene aan wie wij verantwoordelijkheid zijn verschuldigd. En hier wordt gesproken over een andere bedeling. In vers 10 van Efeze 1, ik begin even te lezen in vers 9, want daar dankten wij de Heer net al voor. Dat wil zeggen dat hij ons het een en ander bekend heeft gemaakt wat verborgen was. En dat wordt beschreven als een van de geestelijke zegeningen. Ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil. Er was dus iets in het Oude Testament opgenomen wat verborgen was, maar dat heeft hij ons bekendgemaakt. Via zijn geest natuurlijk. Of via het Nieuwe Testament, via de apostel Paulus. Ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel en dat op de aarde is, in hem in welk wij ook een erfdeel geworden zijn, die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgenen die alle dingen werkt naar de raad of het recht van zijn wil. En nu moeten we niet denken dat hier staat dat de Heer Jezus, of dat God zelf ons heeft voorbestemd om als individu deel te krijgen aan zijn erfenis. Dat wil zeggen om een erfdeel te worden van Christus. Maar hier staat dat geregeld is in het plan van God, in zijn voornemen, dat daarin geregeld is dat de gemeente het erfdeel van Christus is. En het is uw of mijn keuze om deel uit te maken van die gemeente. En dat is, de Bijbel kent natuurlijk iets als predestinatie of uitverkiezing. Maar wat de Bijbel daaronder verstaat is dat God volken uitverkiest. Of dat God volken verordineert. Dat wil zeggen, predestinatie bestaat wel. Alleen dat is op volksniveau. En raad eens wat, je mag zelf kiezen bij welk volk je aansluit. Bij welk volk je hoort. En we kennen allemaal het bekende voorbeeld van de vrouw uit Moab. Rut, die zei gewoon, uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En dat is eigenlijk het schoolvoorbeeld voor hoe het altijd kan. De Egyptenaren konden zich ook aansluiten bij het volk Israël toen ze uitgeleid werden. En het gebeurde ook, dat staat in de Bijbel. En zo ook de Moabitische Rut, die sloot zich aan bij Naomi en die werd een Israëliet. En zo ook wij zouden ons Nederlands burgerschap achter ons laten, wat het ook betekent. Het betekent ook niet zoveel meer vandaag de dag volgens mij. Maar goed, we zouden het achter ons laten, want wij zijn hemelburgers geworden. Wij horen bij een ander volk. En van dat volk wordt gezegd dat het het erfdeel van Christus is. Maar dat is dus een overeenstemming met zijn plan, maar dat heeft niks te maken met het feit dat u of ik van tevoren, voordat wij geboren waren, dat de Heer ons daarvoor bestemd had. Dat leert de Bijbel niet, denk ik. Of denk ik, weet ik wel zeker. De Bijbel eist van u dat u gelooft. De Bijbel houdt u voor, laat u met God verzoenen. Het is niet zo van, God zorgt ervoor dat je met hem in verzoening komt. Ja, hij zorgt ervoor, maar je moet het wel aanvaarden. Dat wil zeggen, God heeft de hele wereld lief gehad. Maar er staat wel achterop dat een ieder die gelooft, ja, je zou dat wel moeten geloven, in dat de Zoon gegeven is aan de rechterhand Gods. En op het moment dat je dat gelooft, dan krijg je er deel aan. Maar als je daar niet in gelooft, ja, dan verderf je zelfs. En dan kun je 100 keer zeggen dat God de wereld lief had. Maar op het moment dat je dat niet aanvaard hebt, dan verdwijn je. Dan heb je geen eeuwig leven en dan kun je er ook geen recht op laten gelden. Maar het is dus wel zo dat de Bijbel iets kent als predestinatie. En dat heeft alles te maken met dat plan natuurlijk, hè? Dat plan van die 7 bedelingen, dat plan van die 7 dagen. En hier wordt dus ook gesproken over 1 van die bedelingen, nummer 6 als je het mij vraagt, in vers 10. In de bedeling der volheid der tijden, of in de bedeling van de volheid der tijden, wordt alles tot 1 vergaderd in Christus. Dat wil zeggen, alles wordt onderworpen aan Christus. Beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. En om even vooruit te grijpen wat ik straks nog wil gaan zeggen, in de 6e bedeling, dat is de bedeling die volgt op de opname der gemeente, of de dag des Heren, hoe weet allemaal, de Bijbel heeft daar meerdere uitdrukkingen voor, maar op dat moment komt de zoon des mensen, de zoon van Adam, die komt naar deze aarde toe en die zal de aarde aan zichzelf onderwerpen. Hij zal als een koning heersen of hij zal de aarde in rechtmatigheid bestraffen en weet ik veel wat de Bijbel daar allemaal voor termen voor heeft. Maar in de toekomst komt hij weer terug naar deze wereld om deze wereld aan zich te onderwerpen. En het was de opdracht gegeven aan Adam. Adam werd geschapen op de 6e dag. En van Adam werd gezegd dat hij de aarde moest onderwerpen en over haar heersen en heerschappij over haar voeren. Maar toen wij iets verder lazen, kwamen we erachter dat Adam dat niet kon. Maar dat die woorden in Genesis 1 over op de 6e dag, dat die spraken over het beeld Gods dat komen zou. Nou, ik heb toevallig gisteren de toespraak van vorige week geluisterd, maar die haalde dat aan. Romeinen 5 staat dat Adam een voorbeeld was, een type, een typos van degene die komen zou. Dus het leven van Adam, dat sprak profetisch over het leven van Christus. En zo vinden wij dat heel vaak in de Bijbel, want dat is die verborgenheid die er afgehaald moet worden. Maar in de bedeling der volheid der tijden, of in de bedeling van de volheid der tijden, dan zal alles onderworpen worden aan Christus. Niet aan de eerste Adam, maar aan de tweede Adam. En dat geldt zowel voor hetgeen wat in de hemel is, als wat op de aarde is. En daar valt meer over te zeggen, maar dat laten we nu aan ons voorbij gaan. Ik wil de 4 Handelingen 17 terug naar Genesis 1. In Handelingen 17 vinden wij eigenlijk hele fundamentele woorden met betrekking tot eigenlijk wat God van de mens vraagt doorheen de hele helse-historie. En ik begin te lezen in vers 24. De God die de wereld gemaakt heeft, ja, Genesis 1, daar komen we straks, heeft en alles wat daarin is, deze zijn de Heere des hemels en der aarde, woont niet in tempelen met handen gemaakt en wordt ook niet van mensenhanden gediend als iets behoevende. Hij heeft het dus niet nodig. Maar het kan wel. Daar zijn we allemaal levend voorbeeld van. Dat wil zeggen dat God door mensenhanden gediend kan worden. Maar het is niet zo alsof hij dat nodig heeft. En dus wat mij betreft kras je die komma door. Hij wordt ook niet van mensenhanden gediend als iets behoevende. Alzo hij zelf allen het leven en de adem en alle dingen geeft. Dat wil zeggen, wij het leven dat ook van nature in ons zit, dat heeft dan wel een goddelijke oorsprong. Dat wil zeggen, dat was er niet maar zo. Dat is ook niet zomaar gecreëerd door een ander mens. Tegenwoordig heeft de mens nogal vol van zichzelf. Dat wil zeggen dat men verwacht op korte termijn zelf leven voor te kunnen brengen, maar dat is natuurlijk niet zo. Het is van God uitgegeven. En zo staat het hier ook, van het is niet zo dat wij mensen van nature iets kunnen doen wat voor God wel behagelijk is. Nee, het is juist andersom, wij hebben God nodig. Dat wil zeggen, God heeft ons niet nodig, maar wij hebben hem nodig. En dat blijkt ook uit het feit dat hij ons het leven en de adem en alle dingen geeft. En hoe werkt dat dan? Nou, volgende vers. Hij heeft namelijk uit één bloede, uit Adam, het ganse geslacht der mensen gemaakt om op de gehele aardbodem te wonen, bescheiden hebbende de tijden tevoren geordineerd en de bepalingen van hun woning. Nou, dit is eigenlijk waar ik het net even over had. Dat wil zeggen dat God op volksniveau het een en ander geregeld heeft. Dat hij de tijden tevoren geordineerd heeft. Op volksniveau heeft hij het een en ander geregeld hoe dat zou gaan in de helshistorie. En de bepalingen van hun woning, dat wil zeggen zelfs de plaats waar zo'n volk zich zou vestigen. En met betrekking tot de individuele mens, vers 27, opdat met als doel, hè, dus vanaf het moment dat hij uit één bloede het ganse geslacht der mensen gemaakt heeft, is er maar één doel, namelijk ze zouden de Heere zoeken. Of zij hem immers tasten en vinden mochten, hoewel hij niet verre is van een iegelijk van ons. Want in hem leven wij en bewegen ons en zijn wij, gelijk ook enige van uw poëten gezegd hebben, wij zijn ook zijn geslacht. Dat wil zeggen, uiteindelijk stammen wij van God af. Wij dan zijn de godsgeslacht moeten niet menen dat de godheid goud of zilver of steen gelijk zij, welke door mensen kunst en bedenking gesneden zijn. God dan, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Dus God vraagt van de mens, en hij predikt dat woord, maar hij vraagt van de mens dat ze zich zouden bekeren. En met welke reden is dat dan? Daar hadden we het net ook al even over. Daarom dat hij één dag gesteld heeft, op welke hij de aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen door een man die hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, terwijl hij hem uit de doden opgewekt heeft. En we weten over wie dat hier gaat. Het gaat namelijk over Christus, die in de toekomst een oordeel zal brengen over alles wat geleefd heeft. En die zesde bedeling waar we het net over hadden, die is daarvoor de opmaat. Dat wil zeggen, daar zal de aarde in de praktijk aan hem onderworpen worden. Vers 27, dus uitdrukkelijk tijdens al die zeven bedelingen wordt van de mens geëist, of wordt de mens voorgehouden, dat zij de Heere zouden zoeken. En nu weet ik wel dat de Bijbel ons voorhoudt dat er is niemand die God zoekt. En er is niemand die goed is, enzovoort. Dat is zo. Wat ik daarover te melden heb is het volgende. Wij zijn mensen, wij zijn op zoek. We zijn op zoek naar antwoorden in onze levens. We zijn op zoek naar de waarheid. En op het moment dat wij op zoek zijn naar de waarheid, dan komen wij, als we echt op zoek zijn naar de waarheid, dan komen we uit bij Christus. Want hij is de weg, de waarheid en het leven. En zijn woord is de waarheid. En op het moment dat wij bij Christus uitkomen, en nadat we de waarheid gezocht hebben, ja, dan vinden we God zelf. Want Christus is het beeld Gods. En wat ik daar nog meer over te zeggen heb, is dat als er in de Bijbel staat dat er niemand is die God zoekt, dan wordt dat niet beschreven als een wetmatigheid, zo van het kan ook niet. Maar dan wordt het beschreven als eigenlijk een verwijt van God zelf aan de mensheid. Dat wil zeggen, de mensheid doet dat niet, terwijl het wel de bedoeling was. Volg je dan wat ik zeg? Ik weet wel dat dat, vermoedelijk ook hier op Urk, maar in heel veel elders zeker, dat het ook naar voren gebracht wordt als een wetmatigheid. Het kan ook niet, maar ik denk niet dat de Bijbel ons dat voorhoudt. Dat wil zeggen, het is meer een verwijt van God aan de mensheid. Dat ze hem niet zoeken, terwijl het wel de bedoeling was. Goed, daarover een andere keer wellicht meer. Ik wilde terug naar Genesis 1. We kennen zeven dagen. En ik denk inderdaad dus ook zeven bedelingen. Op dag 1 vinden wij dat God het licht schept. Ja, ik lees vanaf vers 3 tot en met vers 5. En God zeide, daar zij licht, en daar werd licht. En God zag het licht, dat het goed was, en God maakte scheiding tussen het licht en tussen de duisternis. En God noemde het licht dag, en de duisternis noemde hij nacht. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de eerste dag. En ik begon net al wat in te leiden naar waar ik nu naartoe wil, namelijk dat wij mensen zijn van nature op zoek naar antwoorden, of naar de waarheid, of naar de zin van het bestaan, om even heel, hoe zeg ik dat, cliché termen te gebruiken. Maar in ieder geval, dat zit in ons. En de Bijbel die beschrijft dat als een lamp. Een lamp des Heren. En voordat ik naar Spreuken ga, wilde ik even naar hoofdstuk 2, vers 7. Ja, daar staat dan dat Adam geformeerd werd uit de aarde. Ja, de Heere God had de mens geformeerd uit het stof der aarde en in zijn neusgaten geblazen de adem der levens. Alzo werd de mens tot een levende ziel. En wat Adam hier ontving was leven, goddelijk leven. Een levensbeginsel. En dat wordt beschreven in de Bijbel, of in het Hebreeuws moet ik zeggen, als neshama. Misschien ken je die uitdrukking wel. Maar dat is iets wat wij van nature allemaal bij ons dragen. Dat is dat mechanisme dat op zoek is. Dat wil graag weten. Zo heet het trouwens in het Nederlands, heet het geweten. Of het medeweten. Dat wil graag deel krijgen aan bepaalde kennis. Van waar moet het nou naartoe en waar komen we nou vandaan en wat is nou het doel van alles? En toen Adam levend werd, en tot een levende ziel werd, dat was het gevolg van het moment dat hij die neshama ontving. En ik blader gauw verder naar Spreuken 20, want daar had een van de meest wijze mannen, jullie hadden het vorige week over hem, Salomo had dat aan. En die geeft daarvan aan dat die neshama, dat dat een lam des Heren is. Spreuken 20 vers 27, het is vertaald met ziel. Maar dat was jullie vast ook niet onbekend, dat het onderscheid tussen geest en ziel niet gemeen goed is. Dat wil zeggen, het wordt door elkaar heen gebruikt. Maar in de Bijbel maakt er wel onderscheid in. En geest is wat onzienlijk is en ziel is eigenlijk ons wandel, ons leven met de Heer. Oh. En dat is eigenlijk wat je kunt waarnemen aan de buitenkant, de motie, de bewegingen. Maar hier staat dus de ziel, maar ik zou zeggen de geest. Want ja, we hebben eigenlijk geen goed woord voor neshama in het Nederlands. Maar goed, we moeten eraan wennen. De geest des mensen is een lamp des Heer. Hier staat dus het woord neshama. Maar het wordt beschreven als een lamp des Heer en het doorzoekt al de binnenkameren des buiks. Het zoekt dus in de mens. En het onderzoekt wat de mens tot zich neemt. Wat wij tot ons nemen komt in onze buik terecht. Maar wat wij horen en wat wij aan woorden en wat wij lezen, wat wij daaraan tot ons nemen, dat komt ook ergens terecht. En dat nemen wij ook tot ons en dat wordt ook op een bepaalde manier verwerkt in ons lichaam. En hier staat dat die neshama die wij bij onze geboorte meegekregen hebben van onze ouders, en die weer van hun ouders en dan helemaal terug naar Adam, dat dat in ons, dat dat herkent of op zoek gaat naar waarheid. Dat dat op zoek gaat naar de waarheid. Niet alleen maar de waarheid zo oppervlakkig als dat soms gebracht wordt, maar gewoon de zin van het leven. Of het plan van God, zoals we daar vanochtend al over nagedacht hebben. En wij vinden tot in het Nieuwe Testament aan toe dat de mens dit ding heeft. Dat wil zeggen, die neshama. En we weten allemaal niet wat dat is, maar in onszelf hebben wij iets wat richting geeft aan onze levens. Anderen noemen dat zo'n stemmetje, weet je wel. Dat je met jezelf in discussie bent. Nou, zoiets is dat. Dat heet een geweten dus. In het Nieuwe Testament wordt ook gezegd dat je dat ook kunt uitstoppen of toeschroeien. Ja, iemand die goed bezig. Maar of wat? Je kunt dat dus toeschroeien. Je kunt je geweten toeschroeien met een brandijzer. En vervolgens raak je normen en waarden kwijt. Daarbij staat in 1 Timotheus 4. Ik zoek het niet op, want ik heb daar de tijd niet voor. Maar een van de gevolgen daarvan is dat men gewoon hele normale dingen als het huwelijk, dat men niet meer weet hoe dat moet. Ja, als je normen kwijtraakt, dan raak je ook kwijt dat een man bij een vrouw hoort, bijvoorbeeld. Nou, dat we zover afgedwaald zijn, dat hoef ik jullie niet te vertellen. Maar in elk geval, die neshama die we in ons hebben, die wordt door de Bijbel beschreven als licht. En die onderzoekt wat wij tot ons nemen. Die onderzoekt wat in ons terechtkomt. En ik heb dat hier zo opgeschreven. Het licht in ons onderzoekt alles wat wij tot ons nemen en brengt ons uiteindelijk bij het licht met een hoofdletter, namelijk bij Christus of bij zijn woord. Ja, dat is wat uiteindelijk waar wij ook gekomen zijn. En nu zeg je, is dat misschien niet te veel? En dan zeg ik, ja, maar er is ook gewoon geen enkel excuus om niet te buigen voor de waarheid. Om niet jezelf te onderwerpen aan hetgeen God gesproken heeft. Hij faciliteert dat. Dat is een veel te populaire uitdrukking natuurlijk. Maar hij geeft ons alles wat daarvoor nodig is. Het enige wat hij van ons verlangt is dat wij daarop in zouden gaan. Op zijn aanbod. En licht in het algemeen natuurlijk is... Ik blader ondertussen weer terug naar Genesis. Licht in het algemeen is aanduiding voor het werk Gods. Dat wil zeggen, wij zongen dat vanochtend. Wij zongen dat ons hart duister was. Hè? Eens was mijn hart vol duisternis, maar God sprak eens, daar zij licht. En het is een zinspeling op Genesis 1 natuurlijk. Maar dat doet Paulus, de apostel, ook in 2 Korinthe 4. En die zegt, God, die... op het moment kan ik het niet citeren natuurlijk, dat werkt altijd zo. Maar dus, ja, ik weet het toch wel. God die gezegd heeft dat licht uit de duisternis zou schijnen, is degene die onze harten geschenen heeft. Om te geven verlichting, de kennis, de heerlijkheid Gods. In het aangezicht van Jezus Christus. Maar hij schijnt dus in onze harten. En die harten waren van nature duister, maar hij bracht daar licht. En de apostel Petrus zegt dat ook. Die zegt dat dat woord, dat zeer vast is, dat schijnt als een licht op een duistere plaats. En dat is ons hart. En het licht in het algemeen is dus de beschrijving van het werk Gods, zo breed mogelijk. Ja, want in Johannes 1 wordt gezegd dat het licht in de wereld kwam. En het licht der wereld is Christus. En het was ten behoeve van de hele wereld natuurlijk, maar de duisternis wilde dat niet. Het licht schijnt in de wereld. Maar de duisternis heeft het zelf niet gegrepen. Maar we kunnen dat ook, in het Nieuwe Testament vinden wij die toepassing, smaller lezen, namelijk met betrekking tot onze eigen harten. Een donker hart, een duister hart. Of in zondagsschooltermen een zwart hart. Maar dat moet licht worden, dat moet wit worden en dat moet gewassen worden in zijn bloed. En vervolgens ja, is daar licht en is daar ruimte. Want als wij hier het licht aan doen, dan zien we helemaal niks. Dan hebben we ook geen ruimte. Dan is daar ook gemeenschap, want we zien elkaar in één keer. We kunnen contact leggen met elkaar en dat is wat allemaal in licht zit. Dat wil zeggen, er wordt gemeenschap, ruimte en licht gecreëerd door God zelf. Dat is wat hij doet. Want die schepping was van God los. Dat is de hoofdgedachte in heel de Bijbel. En dat hele plan is erop gericht dat die schepping weer bij hem komt. Dat wil zeggen dat wat twee was, zou één moeten worden. En dat wat gebroken was, dat wat van elkaar verwijderd was, dat zou één moeten worden. Het moet vrede worden. En ik heb hier nog wat schriftplaatsen van Johannes en Jacobus. Eerste Johannesbrief schrijft Johannes. Ik zoek het ook niet op. Ik heb de tijd er niet meer voor, zie ik. Maar in de eerste Johannesbrief schrijft Johannes dat God licht is en dat in hem gans geen duisternis is. En eigenlijk is dat voor mij al voldoende om te constateren dat op het moment dat wij in Genesis 1 vers 2 aantreffen dat er duisternis is en woestheid en ledigheid, dat niet het gevolg is van Gods scheppende hand. Want God is licht en in hem is gans geen duisternis, 1 Johannes 1 vers 5. En op het moment dat wij in Genesis 1 vers 2 daar die duisternis aantreffen, ja, volgens mij kan dat niet het gevolg zijn van Gods scheppende hand, maar dat is het gevolg van Gods oordeel over een gevallen wereld. En daar kunnen we het een andere keer over hebben. Maar ik geef het toch maar even mee ter overweging. Hè, want dat is heel belangrijk. En Jacobus zelf, die schrijft, in zijn eerste hoofdstuk schrijft hij over God. Hè, alle goede en volmaakte gift is van boven, van de Vader, de gever der lichten. Als er licht is in deze wereld, dan is dat gegeven door God zelf, want hij heet de gever of de Vader der lichten. En alles wat wij van boven ontvangen aan zegeningen, dat wordt door de Bijbel beschreven als licht. En licht is dus kenmerkend voor Gods werk. Ja, want als hij spreekt, dan is er licht. En dat kan ook negatief zijn. Dat wil zeggen, op het moment dat God oordeelt, dan brengt hij ook aan het licht. Dat heet ook licht. En het wordt dan van het licht bestraft, volgens Paulus in Efeze 5. Ja, want alles wat openbaar maakt, is licht. En dat kan voor ons een goede uitwerking hebben, want het maakt ons openbaar. Ja, als wij de Bijbel bestuderen, dan in één keer vallen de schellen van onze ogen en zien we waar het over gaat. Ja, we waren vroeger blind, maar nu zien wij. Maar op een andere manier is het licht maakt alles openbaar. En als die zon daar nooit gekomen is tot de Heer, ja, dan heeft dat geen hele rooskleurige gevolgen. Dat wil zeggen, dan wordt aan zo iemand wordt Gods rechtvaardigheid gedemonstreerd. En die zal uiteindelijk, zoals we net al citeerden uit Johannes 3, die zal uiteindelijk verderven. Maar goed, die tweede scheppingsdag moeten we naartoe. De tweede dag. En ik lees het even, vers 6 tot met 8. God zeide, daar zij een uitspansel in het midden der wateren. He, want we hebben licht, alleen er is nog steeds heel veel water. En dat maken scheiding, let op, tussen wateren en wateren. En God maakte dat uitspansel en maakte scheiding tussen de wateren die onder het uitspansel zijn en tussen de wateren die boven het uitspansel zijn. En het was al zo. En God noemde het uitspansel hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. En op die tweede dag wordt dus water van water gescheiden. Dat lezen wij 2, 3 keer. Dat water van water gescheiden wordt. Wij begrijpen dat niet. Dat wil zeggen, kan dat? Maar de Bijbel zegt dat dat kan. En waar het over gaat is dat God volkeren van een scheidt. Dat wil zeggen, wateren zijn een beeld van volkeren in de Bijbel. We vinden dat bijvoorbeeld in Psalm 2. Dat is het meest aangehaalde voorbeeld in dat verband. Maar ik vind, er is een sterker in de Bijbel. En daar blader ik dan ook heen naar Openbaring 17. De volkeren worden van elkaar gescheiden. Dat wil zeggen, er wordt scheiding gemaakt tussen bepaalde groepen mensen. En er wordt daar een overheid over gesteld. En in Openbaring 17 wordt gewoon geopenbaard waar wateren over gaan. In Psalm 2 stond dat de volkeren woeden. En dat doen wateren normaal gesproken ook. Dat leren we ook in de Bijbel, dat wateren dat doen en de stormen. Maar volkeren kunnen dat dus ook. En daarmee zijn volkeren een beeld van, of zijn wateren een beeld van volkeren. Maar in Openbaring 17 vers 15 wordt het ons gewoon... Nee, geopenbaard, want het heet openbaring, wordt het ons gewoon verteld. De wateren die gij gezien hebt, zijn volken en scharen en naties en tongen. En dat zijn 4 synoniemen om aan te geven dat het gaat over een volk. Scharen, dat is een grote groep mensen. En naties, dat kennen wij van de kortste psalm. Prijst hem alle gij naties, loof de Heer alle gij volken, prijst hem alle gij naties. Maar een natie is ook gewoon een land, een volk. En tongen, dat wil zeggen de taal die men spreekt. En op het moment dat die tweede dag aanbreekt, die in beeld is van aanvangen van de tweede bedeling, dat was in de tijden van de torenbouw van Babel, dat de landen, de eilanden verdeeld werden, dat wil zeggen bepaalde groepen mensen, bepaalde families, of uit de kluiten gewassen families, die moesten daarheen en bepaalde families moesten daarheen. En ze werden van elkaar gescheiden. En hoe ging dat? Nou, via Babel leren wij dat dat ging met het verwarren van de spraak. Dan zeggen men verstond elkaar niet. Nou, dan verplaats je jezelf met degene die je wel kunt verstaan naar een bepaald stuk land. Nou, en in die tweede bedeling is dat gebeurd. Dat wil zeggen, daarmee ving het aan. Dat er een menselijke overheid kwam over de mens. Over een groep mensen, over een volk. En ik zei net al, en die lees ik toch nog even in Romeinen 13... Doe mijn best om niet naar Genesis 10 en 11 te bladeren, want daar gaat het over dat die scheiding tot stand is gebracht tussen volkeren. Maar in Romeinen 13 wordt wel heel uitdrukkelijk en stellig gezegd dat het instellen van een overheid, dat dat van God uitgedaan is. En dat wij dus ook een bepaalde verantwoordelijkheid dragen naar de overheid. En die overheid draagt verantwoordelijkheid naar God toe. Hè? En wij zijn bekend met het idee dat de overheid verantwoordelijkheid moet afdragen aan het volk. Maar dat is niet zo bijbels. Bijbels is dat de overheid verantwoordelijkheid draagt naar God toe, naar boven. En niet andersom. Maar goed, Romeinen 13 vers 1, sorry. Alle ziel, elk mens, zij de machten over haar gesteld onderworpen. Zou zich daaraan ondergeschikt maken. Want er is geen macht dan van God. En als er dan andere machten zijn, de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd. Dus als er een bepaalde macht over ons komt, uiteindelijk is dat ingesteld door God zelf. Als dat die zich tegen de macht stelt, de ordinantie, de instelling van God wederstaat, en die ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen. Want de oversten zijn niet tot een vreze de goeden werken, maar de kwaden. Wilt gij nu de macht niet vrezen, doe het goede en gij zult lof van haar hebben. Want zij is Gods dienares, en dan gaat het nog steeds over de overheid, u ten goede. Het zou een goede uitwerking op ons hebben, dat wij iemand hebben die bepaalde zorg voor ons draagt. Maar indien gij kwaad doet, zo vrees, want zij draagt het zwaard niet te vergeefs, want zij is Gods dienares, een wreekster tot straf degene die kwaad doet. Daarom is het nodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffen, maar ook om des gewetens wil. Want daarom betaalt gij ook schattingen, want zij zijn dienaars van God, in ditzelfde geduriglijk bezig zijnde. Zo geef dan in iegelijk wat gij schuldig zijt, schatting die gij de schatting, tol die gij de tol, en vrezen die gij de vrezen, eer die gij de eer schuldig zijt. We kennen hier ook het voorbeeld van de Heer natuurlijk, het staat onder Matthäus 22. Vermoedelijk is dat het hoofdstuk dat de Heer aan de keizer geeft wat van de keizer is, enzovoort. Maar hier staat uitdrukkelijk in dit hoofdstuk, in deze paar versen, dat de overheid, zoals we die kennen, dat die van Gods wegen ingesteld is. Dat zij Gods dienares is en dat zijn ordinantie Gods is. En de vraag is, wanneer werd dat dan ingesteld? En dan blijkt dat te gaan over die dagen dat God, nadat God met Adam of met Noach een verbond maakte, en daar noemt hij ook al bepaalde termen die daarop wijzen, werd de aarde verdeeld en werden volkeren gesteld over die delen op de aarde. En dat is eigenlijk wat in die tweede scheppingsdag al uitgebeeld werd met het scheiden van wateren. Wateren van wateren werden uit elkaar gehaald, werden gescheiden. Ik ga gauw verder met de derde dag. Want dan vinden wij ook iets met water, namelijk dat uit het water iets gezien wordt. Er komt iets op uit het water. En vers 9, God zeide dat de wateren van onder de hemel in een plaats vergaderd worden en dat het droge gezien worden. En het was al zo. God noemde het droge aarde en de vergadering der wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En God zeide dat de aarde uitschieten, grasgeutjes, kruidzaad zaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welk zaad daarin zij op de aarde, en het was al zo. En de aarde bracht voort grasgeutjes, kruidzaad zaaiende naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welk zaad daarin was naar zijn aard, en God zag dat het goed was. En het was avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. Wat we vinden op de derde dag is dat het water, of de vergadering der wateren, staat er in vers 10, die staat tegenover de aarde. En de aarde, het gaat over dat er één iemand uit die vergadering van wateren wordt geroepen. Het was Abraham die in Ur der Chaldeeën werd hij geroepen. En er werd tegen hem gezegd dat hij uit zijn vaders huis moest gaan, uit zijn maagschap. Voor mij is ook vorige week aangehaald door de broeder. Maar in ieder geval, hij moest daar vandaan. En hij moest naar een land dat hem gewezen zou worden, maar hij wist op dat moment nog niet waar hij komen zou. En God riep het individu uit de volkeren. En dat is in onze dagen ook zo. Wij worden geroepen, daarom die bedeling leeft nog steeds voort. Wij noemen die bedeling de bedeling der belofte. En wij leven in de dagen dat de beloften vervuld worden. En daarom noemt het Nieuwe Testament ons ook Abraham's zaad. Daar zijn wij Abraham's zaad, Galaten 3, laatste vers. Als wij van Christus zijn. Indien we van Christus zijn, zo zijt gij Abraham's zaad. En naar de belofte is erfgenaam. Maar goed, Abraham wordt dus als individu uit die wateren getrokken. Uit al die volkeren die er zijn, die vergadering der wateren. En vervolgens worden hem van allerlei beloften gedaan. En die beloften houden onder andere in dat hij heel veel zaad zal zien. Dat hij, dat in hem de alle volkeren der aarde gezegend zullen worden. En dat hij tot een groot volk zou worden. En dat hij vrucht zou dragen. Nou, en dat wordt hier in het vervolg toegelicht. Dat wil zeggen, er komt aarde uit het water, het individu, het geloof van Abraham, daar hoef ik jullie niet te vertellen dat daar in het Nieuwe Testament vaak melding van gemaakt wordt. De gelovige Abraham, en we zouden de voetstappen des geloofs van onze vader volgen. Maar de gelovige Abraham, die droeg uiteindelijk veel vrucht voort en zelfs vrucht met een hoofdletter, het zaad als van één. Volgens mij ook vorige week aangehaald. Maar in ieder geval, het zaad als van één, Christus, die kwam uiteindelijk ook uit Abraham voort. En het was het zaad waarop de belofte betrekking had. En uiteindelijk in hem zijn wij Abraham's zaad geworden, want wij zijn van Christus. Maar op die derde dag werd die belofte gedaan aan Abraham. Dus de aanvanger van de derde bedeling. En misschien merk je wel dat die bedelingen die de Bijbel kent, en het gaat mij niet om welke het nou precies moeten zijn, maar die vallen samen met bepaalde verbonden die we wellicht kennen. Dat wil zeggen, er wordt verbond gesloten met Noach, aanvang tweede bedeling. Verbond met Abraham, aanvang derde bedeling, verbond met Mozes, dat is de volgende bedeling, hè, dat Mozes de berg opging, de berg Sinaï, dat hij daar het oude verbond ontving van God zelf. En dat is het volgende verbond, maar ook de volgende bedeling. En die verbonden en die bedelingen die lopen voor een groot deel parallel. Alleen, wij moeten alleen leren dat bepaalde verbonden tot een einde gekomen zijn. En dan wijs ik met name op dat oude verbond natuurlijk. De bedeling der wet, die in zichzelf tekort schoot en die van Gods wegen vervuld is geworden. En wij hebben nu daarvoor een alternatief. En ik ben dan bij de volgende dag natuurlijk. Met zon, maan en sterren. En zonder daar al te lang bij stil te staan. Ik lees het wel even, vers 14 alleen dan. En God zeide dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, het uitspansel namelijk de hemel, om scheiding te maken tussen de dag en tussen de nacht, en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden en tot dagen en jaren. En wij vinden hier de beschrijving van zon, maan en sterren die gemaakt worden. En dat wordt later genoemd, namelijk in vers 16. God maakte die twee grote lichten. Dat licht tot heerschappij des daags en dat kleine licht tot heerschappij des nachts, hè, dus de zon en de maan en ook de sterren. En God stelde ze in het uitspansel des hemels om licht te geven op de aarde. En zo zie je hier dat op de vierde dag wordt zon, maan en sterren geschapen. En die zijn uitbeelding van dat volk dat zich kent door zon, maan en sterren. En wij vinden in de droom van Jozef vinden wij zon, maan en sterren een uitbeelding van de stamvaders van het volk Israël. Het is Genesis 37 volgens mij. In elk geval, daar vinden wij dat Jozef droomt. En dat 11 sterren, de zon en de maan, zich buigen voor de 12e ster. En die 12 sterren en zon en maan zijn, daar staat daar niet ter discussie waar dat de uitbeelding van is. Want het gaat over Israël, Jacob, en zijn vrouw. En vervolgens zijn 12 zonen. En tot in het Nieuwe Testament, tot in Openbaring aan toe, wordt dit aangehaald. En dan gaat het over de vrouw met de zon onder haar voeten en bekleed met 12 sterren enzovoort. Krijgen wij een visioen te zien in of aan de hemel over een vrouw die voortbrengt. Een mannelijke zoon. Die moet namelijk een knechtje voortbrengen. De mannelijke zoon is beter, zo staat het er ook. En dat knechtje, dat wacht een hemelse positie, dat wordt weggerukt tot God en zijn troon. En ik veronderstel dat de vrouw bekend wordt, maar waar het in het kort over gaat, is dat uiteindelijk uit Israël wordt de gemeente geboren. En de gemeente is dat volk met die koninklijke positie aan de rechterhand Gods. En daarom, op het moment dat de vrouw in barensnood is en dat het kindje voortgebracht wordt, de zoon, op dat moment wordt het weggerukt tot God en zijn troon. En dat woord wegrukking, dat kennen wij op een andere plaats als de opname. Dat is het woord harpazo. Dat is dat het met kracht weggenomen wordt tot God en tot zijn troon. Dat is namelijk het moment dat wij onze heiland tegemoet gaan in de lucht. En de gemeente komt dus, en dat leert eigenlijk de groot deel van de Bijbel, en waar het erover gaat, wordt dat bij regelmaat vermeld, dat de gemeente voortkomt uit Israël. Wij zijn Israëls zonen. Uw zonen zullen u trouwen, leert Jesaja 62. Maar nu niet voldoende tijd voor, maar goed. In elk geval, op die vierde bedeling vinden wij, of de vierde scheppingsdag, de vierde bedeling vinden wij, dat zon, maan en 12 sterren geschapen worden. En die zijn een uitbeelding van dat volk, dat verbondsvolk, zoals je dat wel eens met plechtige termen hoort. In elk geval dat volk dat met God in een huwelijksverbond trad, dat met God trouwde, zo leert het Oude Testament dat. En in Exodus 19 vinden wij ook dat ze Gods persoonlijke bezit zou worden. Ze zou Gods eigendom zijn. En ik blader er toch even heen. Exodus 19. En ze maken met God een afspraak over hoe het nou verder moet. Tussen de man en de vrouw. Vers 5 van Exodus 19. Nu dan, indien gij naastiglijk naar mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn eigendom zijn uit alle volken, want de ganse aarde is mijn. En gij zult mij een priesterlijk koninkrijk en een heilig volk zijn. En dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israëls spreken zult. En Dit is eigenlijk zo kernachtig mogelijk de beschrijving van de positie van het volk Israël. Onder het oude verbond, Gods persoonlijke bezit. Dat Hebreeuwse woord dat daar gebruikt wordt, spreekt daar uitdrukkelijk van. Segula, dat is echt een schat. Een kenmerkende schat ook. En de kenmerken van het volk Israël zouden zijn dat ze Gods koninklijk en priesterlijk volk zouden zijn. Dat wil zeggen, ze zouden God dienen. Ze zouden een licht zijn. Zon, maan, 12 sterren. Uiteindelijk zou het volk Israël zou licht zijn op de aarde. Zou Gods licht schijnen. Zou namens God, zou God vertegenwoordigen in het huis. Ze zouden Gods licht zijn op aarde. Via het volk Israël zal God zijn licht schijnen over deze aarde en over elk individu. Ze zouden Gods priesterlijk en koninklijk volk zijn. En onze broeder dankte daarvoor in zijn gebed. Hè, dat wij uit de duisternis getrokken zijn tot zijn wonderbaar licht. En bij die gelegenheid heten wij ook een koninklijk priesterdom. Dat wil zeggen, dat koninklijk en priesterlijke volk, dat heeft de functie van het verkondigen van de deugden. Van degene die ons uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderbaar licht. Dus als je een priester bent, dan ben je belast met de taak om te spreken over de deugden van onze Heer. En dat zou het volk Israël doen. Ze zou haar licht laten schijnen over deze wereld, over elk individu dat daarin leeft. Maar daarin zijn ze niet geslaagd, want ze hebben de kennis verworpen. En daarom zullen ze niet meer het priesterambt bedienen. Dat waren woorden van de profeet Hosea aan het adres van het volk. Ze had zichzelf gedisqualificeerd. Want op het moment dat je dat woord zelf dicht doet, ja, dan kun je natuurlijk ook niet God vertegenwoordigen. Dat wil zeggen, je moet eerst dat licht ontvangen en daarna kun je doorgeven. En dat in 2 Korinther 3 staat dat heel mooi. Wij zouden dat weerspiegelen. En wij ontvangen de heerlijkheid des Heren en we zouden dat spiegelen. En daardoor worden wij zelf nog veranderd ook. En dat is uiteindelijk het doel. Maar goed, dan gaan we weer veel te ver buiten de orde. Israël was onder het oude verbond in de vierde bedeling Gods segula, Gods persoonlijke bezit. En ze zou als licht schijnen in deze wereld, maar daar zijn ze niet in geslaagd door toedoen van de wet zelf natuurlijk. En ik hoef jullie ook niet te vertellen dat de wet in zichzelf ook wordt beschreven als licht in de Bijbel. Alleen het nieuwe verbond is veel heerlijker en dat is weer 2 Korinther 3. In ieder geval, Israël diende als koninklijk en priesterlijk volk onder het oude verbond in de vierde bedeling. En die bedeling is, zoals ik al eerder zei, uitdrukkelijk tot een einde gebracht. De eerste trouwens, die niet meer gecontinueerd wordt. Want ik vertelde net al dat wij leven uit de vervulling van de belofte aan Abraham. En wij hebben net zo goed als de tijdgenoten van Noach, hebben wij een menselijke overheid. En wij hebben nog steeds dat geweten, die continueren zichzelf. Maar de bedeling van de wet, ja, daar is eigenlijk bijna de helft van het Nieuwe Testament aan gewijd, die is gestopt. Want het functioneerde niet. De uitwerking van een boek met regels, en nu doe ik net alsof de Bijbel helemaal vol staat met regels, maar dat is niet zo. Maar de uitwerking van een set met regels, die heeft op de mens geen goede uitwerking zoals die wellicht bedoeld was. Maar de wet is krachteloos in het vlees. En de wet heeft op uitwerking op de mens dat hij zelfs toeneemt in zonde. En dat hij bovenmatig zondigde. Hij wiert zondigende. En dat hij dat de wet de misdaad doet toenemen. Enzovoort. Dat ligt niet aan de wet. De wet is in zichzelf heilig, rechtvaardig en goed, leert de Bijbel. Alleen waarop die wet rust, op de natuurlijke mens, die deugt niet. En dan vraag je je natuurlijk af, waarom werd hij dan gegeven? Ja, dat is waar we eigenlijk de hele ochtend over nadenken samen. Dat moest wel gedemonstreerd worden. Want anders had er altijd iemand kunnen zeggen tegen de Heer, ja, maar had u ons maar wat voorschriften gegeven? Hadden we het zelf gedaan? Hadden we ons op de schouders kunnen kloppen? En hadden we wel roem gehad, maar niet bij God, maar bij onszelf? Dat was tot onze eigen eer geweest. En dat is waar de mens van nature altijd naar op zoek is. En daarom heeft God gedurende, 1500 jaar ongeveer, gedemonstreerd wat een wet doet met een volk. En toen kwam de heiland, hè, toen kwam dat licht dat in de duisternis scheen, en hij kwam tot de zijnen, dat is hetzelfde Johannes 1, maar die hebben hem niet aangenomen. Die hebben hem verworpen. Die hebben hem aan de kant geschoven. En dat is wat religie doet met een mens. Dat bepaalt hem bij zichzelf en niet bij de Heer. Dat bepaalt hem bij eigen inspanning en niet bij de kracht Gods. En daarom is altijd ook, houden wij elkaar voor dat wij zouden leven uit de kracht van zijn genade en niet uit onze eigen inspanning. Want die deugen nou eenmaal niet. En met dat we het hierover hebben, ga ik gauw verder naar de vijfde dag. Dat is het moment dat vissen uit het water gehaald worden. Dat wil zeggen, wij zijn gevist. Hè? Want de gelovige wordt voorgesteld als een visser van mensen. En dat betekent op het moment dat je tot geloof komt, dat je dan als vis gevangen bent. En dat is de bedoeling. Wij worden uit datzelfde water gehaald. Uit al die volkeren worden wij uitgehaald door de Heer. En wordt onze plaats gegeven in de hemel. En waar de vogels rondvliegen. He, dus we waren vissen, maar we zouden vliegen boven de aarde. En we zouden wedergeboren moeten worden. En dan ontvangen we nieuw en eeuwig leven. En de gelovige wordt als individu uit de volkeren geroepen en maakt daarbij deel uit van de gemeente. En als je opgelet hebt, dan herhaalde ik dat woord twee keer. Dat wil zeggen, de gemeente is ecclesia in het Grieks. En dat betekent uitgeroepen. Dat betekent dat je uit het volk wordt geroepen en toegevoegd wordt aan de Heer. Dat je een bepaalde verantwoordelijke positie draagt met de Heer. Dat je, nou ja, de vergadering heet het. Ja, als je het woord Ecclesia googelt, dan kom je erachter dat dat een rechtsprekende instantie is. En dat is de gemeente ook. En wij zullen in de toekomst 1 Korinthe 6 de wereld oordelen. Weet je dat niet? Zegt Paulus. En zelfs de engelen. En dat is de positie die de Ecclesia wacht. Maar dat is een gewone burger, Jan Modaal, zeg maar, die uit het volk wordt geroepen. Uit de wateren. Hij wordt geroepen, draait en de Heer geeft hem een plaats in de hemel. En dat is eigenlijk waar die vijfde dag over gaat, waarin vissen en vogels geschapen worden. En er staat zelfs grote walvissen in vers 21. Nou, of dat er staat in het Hebreeuws weet ik niet. Zo goed is mijn Hebreeuws niet. Maar wat ik wel eruit begrepen heb, is dat het gaat over zoogdieren. En zoogdieren horen eigenlijk niet in het water thuis. Het probleem van zoogdieren is ook dat ze niet onder water kunnen ademen. Maar dat ze met enige regelmaat naar boven moeten en daar moeten ademen. En we kennen de walvis en de dolfijn enzovoort. En die zijn eigenlijk het type van de gelovigen, want ze kunnen eigenlijk niet zo goed kijken onder water. Maar ze horen met hun oren. Ze kunnen ook heel ver horen met hun oren. En ze wandelen niet uit geloof, niet uit aanschouwen, maar uit geloof. Zo zouden wij ook door het leven gaan. En we zouden, zoals de Heer dat tegen Thomas zei, zalig zijn zij die niet zien, maar geloven. En daarachteraan, dat is Johannes 20, zegt de Heer, Jezus heeft nog veel meer gedaan. Maar deze, die zijn allemaal opgeschreven, maar deze zijn geschreven in het boek des levens. Opdat gij zou het geloven en gelovende het leven hebt in zijn naam. En wij hebben de Bijbel tot ons gekregen. We zouden die Bijbel bestuderen. En daaruit ontvangen wij leven. En we worden dan door de Heer getrokken uit het water, geroepen uit het volk. En dan krijgen wij een positie in de hemel zelf. En we waren net in vers 14 bij de sterren. En daar staat ook dat de sterren tot tekenen zijn. En jullie zijn vast wel bekend met het idee dat er ook een evangelie in de sterren staat. Van maag tot leeuw wordt er een bepaalde cyclus afgelegd elk jaar. Van de geboorte uit de maagd Maria. Dus gaat het via het werk van de Heer op aarde, zijn verborgen werk nu. En vervolgens komt het uiteindelijk uit bij zijn openbaring in heerlijkheid. De leeuw van Juda, zoals we die kennen in openbaring. En dat zijn 12 sterrenbeelden, de zodiac, de dierenriem. En die wordt jaarlijks doorlopen door de zon. En je zou ze op hoofdlijnen kunnen verdelen naar 4 over zijn komst in vernedering. Dat hij zijn voet zet op de kop van de schorpioen, die daarbij de uitbeelding is van de duivel zelf natuurlijk. Waarbij hij recht en gerechtigheid tot stand brengt, namelijk de weegschaal, een toereikende prijs. Hij betaalt onze schuld. Dat zijn die eerste 4. En vervolgens vinden wij de 4 over zijn verborgen werk nu. Via de geest, via de waterman. Maar ook die 2 visjes, en daar wilde ik het even over hebben. 2 vissen. Die 2 vissen die zitten aan elkaar vast. Met hun lichaam, via een touw of wat het ook wezen mag. We zitten aan elkaar vast. En de een zwemt horizontaal en de ander zwemt omhoog. En dat is eigenlijk ons leven. Wij hebben van de Heer, wij hebben een oud leven, dat hebben we fundamenteel afgelegd. Maar dat loopt nog door. Dat beweegt zich horizontaal. Maar wij hebben van de Heer ook nieuw en eeuwig een opstandingsleven gekregen. En dat beweegt zich verticaal. Ik zie daar Jelle zitten en die had het afgelopen zomer over één been op aarde en één been in de hemel. Dat idee is dat. We zijn een nieuwe schepping geworden, maar we hebben ook op aarde zo nog onze verantwoordelijkheden. En die dingen zitten aan elkaar vast. En die twee visjes die gaan over het nieuwe leven dat de gelovige heeft gekregen in de dagen dat het koninkrijk verborgen is, dat de Heer zijn werk in het verborgene doet. Maar desalniettemin leeft dat oude leven nog voort. En het zit aan elkaar vast, kun je ook niet van elkaar scheiden. Ja, het wordt gescheiden op het moment dat wij ontslapen. Maar tot die tijd kunnen we dat niet scheiden van elkaar. En het wordt beschreven in de Bijbel als een strijd. En die strijd die vergaat ons af en toe makkelijker dan een ander moment. Maar in elk geval, die oude en dat nieuwe leven zit aan elkaar vast. Dat zijn die vissen. En die vis is dus uitdrukkelijk beschrijving van onze dagen waarin de Heer verborgen is. En waar hij in het verborgene werk doet. Waarin wij in hem een nieuwe schepping geworden zijn. En daar ook heen onderweg zijn, maar desalniettemin wel vastzitten aan dat oude leven. Maar ik hoop dat ik voldoende heb gezegd om te laten zien dat die vis een uitbeelding is van de gelovige nu. Waarbij hij niet wandelt uit wat hij ziet, maar uit wat hij hoort, uit zijn geloof. Uit het geloof in de schriften natuurlijk. En waarbij hij onderweg is naar boven. En bij gelegenheid moet hij ook even uit die wateren, moet hij even naar boven, even lucht happen. Even zuurstof opdoen. Even gevoed worden met het woord van onze Heer. En dat hebben wij regelmatig nodig. En zo gaat die dolfijn, ik weet niet hoe lang die zonder adem kan. Maar ik kan me zo voorstellen dat die elk half uurtje naar boven moet. Nou, zo geldt het ook voor ons gelovigen vast aan een oude schepping. Maar wij worden regelmatig gevoed door de Heer. Ik heb al kort wat geroepen over die zesde dag waarin Adam ten tonele verschijnt. En het is uitbeelding van de zesde bedeling, de bedeling der volheid der tijden. Waarin uiteindelijk, en dan lees ik alleen. Goed, ik lees vers 27. Ja, en een deel van vers 28. God schiep Adam, er staat niet de mens. Adam betekent niet mens, maar Adam betekent rood. En ik vond het wel aardig dat onze broeder Jacobus 4 lag, want er staat dan de mens is als een damp. Het leven van de mens is als een damp. En dat is in het Hebreeuws Adama. Dan weet je het ook weer. He? Wij stammen af van Adam, maar ons leven is, net als het leven van Adam, dat gaat voorbij. Adam. He? God schiep Adam naar zijn beeld. Naar het beeld van God schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij ze. En God zegende hen en God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigd. En vervul de aarde en onderwerpt haar. En hebt heerschappij. Enzovoort. En in Psalm 8, ik kan het niet opzoeken, maar wordt ons voorgehouden dat de zoon van Adam, de zoon des mensen in het Nieuwe Testament, dat die uiteindelijk aan die taak beantwoordt. Dat die uiteindelijk de verantwoordelijkheid van Adam op zich genomen heeft. En dat hij uiteindelijk gezegd heeft in zijn opstanding, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En we weten dat dat nu verborgen is, dat wil zeggen, hij heeft de macht nog niet opgeëist, zijn koninkrijk is nu nog een verborgen koninkrijk, maar in de zesde bedeling, in de bedeling van de volheid der tijden, zal hij verschijnen en komt hij recht en gerechtigheid brengen op aarde. Dan komt hij de aarde onderwerpen, vers 28, en heerschappij daarover te voeren. En ik wilde daar toch even naar 1 Korinthe 15 voor bladeren. Want er staat dat heel kernachtig. En dat is mooi makkelijk. Dan hoef ik het niet verder uit te leggen. En het gaat hier over de parousia van Christus, de toekomst. Maar het is eigenlijk de presentie van Christus, zijn aanwezigheid. En het woord dat komt een keer of 30 voor in de Bijbel en het blijkt daarover te gaan. Dat wil zeggen, hij is nu afwezig. Paulus die schrijft dat ook aan de Filippenzen, dat hij in zijn afwezen, maar ook in zijn aanwezigheid. En dat is het woord parousia, presentie. Maar omdat de presentie van de Heer nog toekomst is, is het in de Statenvertaling heel vaak vertaald met zijn toekomst. Zo ook hier in vers 23. Het gaat over de opstanding via één mens. Nou, ik lees toch vanaf vers 21, sorry. Want terwijl de dood door een mens is, Adam, zo is ook de opstanding der doden door een mens. Dan zie je de parallel tussen Adam en Christus. Want gelijk ze allen in Adam sterven, alzo zullen zij ook in Christus levend gemaakt worden. Op grond van de voorwaarden dat je gelooft natuurlijk. Maar en eigenlijk in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van Christus zijn, dat is een aanduiding voor de gemeente, in zijn toekomst, in zijn presentie, en die begint bij de opname, zijn parousia, zijn aanwezigheid, en daarna zal het einde zijn, wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben, wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht, want hij moet als koning heersen, opdat hij al de vijanden onder zijn voeten zal gelegd hebben. En de laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Want hij heeft alle dingen zijn voeten onderworpen, dit is Psalm 8 trouwens, doch wanneer hij zegt dat hem alle dingen onderworpen zijn, zo is het openbaar dat hij uitgenomen wordt die hem alle dingen onderworpen heeft. Dit laatste deel van vers 27 is wat technisch. Dat betekent dat alle dingen zijn aan Christus voeten onderworpen, maar uiteindelijk is dat in de kracht Gods. Dat wil zeggen, aan hem zijn dingen onderworpen. Het was uiteindelijk de werking van Gods kracht dat hem alle dingen zijn onderworpen. En wanneer hem alle dingen zullen onderworpen zijn, dan zal ook de Zoon zelf onderworpen worden, die hem alle dingen onderworpen heeft. En dan komt het doel, want daar zijn we de hele ochtend mee bezig, dat die dingen die gescheiden zijn van elkaar, die moeten weer een eenheid worden. En dat staat hier, opdat God zei, alles en in allen. En allen waar God niet in is, die zijn verdwenen van de aarde. Die zijn weggedaan. Die zijn uitgedelgd. Dat zijn hele zware termen. De Bijbel hanteert die in dat verband. Maar het doel is dat God zei alles en in allen. En dat gebeurt via de Zoon. Hè, die als koning moet heersen, staat hier. En uiteindelijk heeft hij de heerschappij al ontvangen. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Hebreeën 2 vers 8 of 9. En wij zien nog niet dat het zo is. Alle macht is hem gegeven, alleen hij heeft die macht nog niet opgeëist. Ik kom weer terecht bij vorige week, bij David en Saul naast elkaar. David was al gezalfd tot koning, maar hij was nog geen koning. Saul die rammelde nog even door. En zo is het ook in onze dagen. David, of de zoon van David, is gezalfd, alleen hij heeft zijn koninkrijk nog niet gevestigd op aarde. Hij heeft wel een verborgen koninkrijk in de hemel. In de toekomst zal hij zijn koninkrijk openbaren op aarde. Maar in de toekomst dan zal hij dus als koning heersen over deze stoffelijke wereld. De heerschappij dus op zijn schouder. En hij zal zitten op de stoel van zijn vader David enzovoort. Dat is onze toekomstverwachting. En uiteindelijk in de toekomst, wat stond hier? Hij zal hij teniet doen alle heerschappij en alle macht en kracht. We hebben Psalm 2 niet gelezen, maar daar vinden wij woorden van die strekking. Dat wil zeggen dat er van allerlei lui bezig zijn, die zijn aan het woeden en die zijn ijdelheid aan het bedenken. En die zeggen, laat ons hun banden, touwen van ons werpen en hun banden verscheuren. Tegen de Heer en tegen zijn Christus, zijn gezalfde, zijn Messias. En vervolgens, het eerste wat daar staat is dat die in de hemel woont, die zal lachen. Want God verbergt zich in de hemel en die, op een andere plaats lezen wij dat hij wel zien welke hun lieder einde wezen zal. Hij houdt zich op gepaste afstand en hij kijkt toe. Hij heeft een plan en in dat plan is opgeschreven wanneer de Zoon zich zal openbaren hier op aarde. En dan, volgende vers in Psalm 2, daar staat dan ook, dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn. En in zijn grimmigheid zal hij hen bestraffen. Want de Zoon heerst, nu nog niet, over deze stoffelijke aarde zoals we dat waarnemen. Wij zien nog niet dat alle dingen onderworpen zijn. Maar in de toekomst, dan zal hij uit de hemel nederdalen, zal hij de wolken vaneen scheuren en dan zal hij recht spreken, recht en gerechtigheid brengen op aarde. En dat is de zesde dag, de zesde bedeling, de bedeling van de volheid der tijden. En ik hoef jullie niet te vertellen, denk ik, dat Christus het beeld Gods is. Dat staat 4 keer in het Nieuwe Testament, 2 Korinthebrief, hoofdstuk 4, Colossense 1, 2 maal. En Hebreeën 1 vers 3, het uitgedrukte beeld van Gods wezen. En toen ik dat uitgelegd kreeg, toen zei de man, ik ken hem vast wel, maar de man zei, als wij allemaal het beeld Gods dragen, dan betekende het niks dat Christus in zijn opstanding beeld Gods werd. Dus wij zijn wel Adamieten, maar wij dragen niet het beeld Gods, wij dragen het beeld van Adam. En dat staat ook hier, aan het einde van 1 Korinthe 15... Daarom heb ik deze uitgezocht natuurlijk. Want deze dingen worden breed gedragen in de Bijbel. Hè? Dat Christus in de toekomst de wereld aan zich zal onderwerpen. Maar hier vinden wij ook in vers 45 bijvoorbeeld het citaat uit Genesis 2, wat we al gelezen hebben. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot een levende ziel. En de laatste Adam, dat is Christus, die is geworden tot een levendmakende geest. Die geeft dus leven. Toch het geestelijke is niet eerst maar het natuurlijke. En daarna het geestelijke. En de eerste mens is uit de aarde aards. En de tweede mens, de tweede Adam, is de Heere uit de hemel. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. En zodanig zijn ook wij. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelse. En dan komt hij. Gelijkerwijs wij het beeld van de aardse Adam gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. En dat is onze toekomstverwachting. En dat is ook het werk wat de Heer nu in en aan ons doet. Dat wij veranderd worden naar zijn beeld. Dat wij de beelden van zijn zoon gelijkvormig worden. Enzovoort. En de bedoeling is namelijk dat we erven. Dat is het volgende vers. En dat gaat niet in vlees en bloed, hè, zoals we hier staan. Maar verderfelijkheid moet afgelegd worden en moet onverderfelijkheid aandoen. En uiteindelijk wordt dan de hele schepping onderworpen aan Christus, dat wil zeggen ook in de praktijk. Dan zal hij als koning heersen hier beneden. Door de tweede Adam dus. En de tweede Adam heet de tweede Adam, omdat wat hij doet, dat lijkt verdacht veel op wat de eerste Adam deed. Want Adam was een voorbeeld van degene die komen zou. En ik hoop dat je ziet dat die zesde scheppingsdag uitbeelding geeft aan de bedeling die nog komen gaat, namelijk de volle tijden, waarin de tijd vol is, de maat vol is, en dat alles wat gezegd is, de belofte van zijn toekomst, waarvan sommige mensen spotten, zegt Petrus, dat alles gelijk blijft en dat God niks aan de ongerechtigheid doet op aarde. Nee, hij is nu langmoedig over ons, maar in de toekomst zal hij wel degelijk recht spreken. En zal hij de wereld oordelen, niet meer door water, maar door vuur. En dan verdwijnt het, daadwerkelijk. En dus eigenlijk, je zou het kunnen, misschien geen goede term, maar je zou het kunnen zien als een uitgesteld oordeel. Dat oordeel dat daar in Genesis 2, dat we treffen daar het resultaat aan, namelijk dat de wereld vergaan is door water. Maar dat is van tijdelijke aangelegenheid, want water, daar wordt weer wat uitgemaakt. Dat wil zeggen dat water dat verdwijnt. Maar in de toekomst zal het in de brand gaan. En dan verdwijnt al dat oude definitief. En ondertussen, tussen die 7000 jaar, pak een beet, daarin verzamelt God uit deze oude gevallen wereld nieuwe schepping. En je krijgt deel aan een nieuwe schepping op grond van geloof. En we hebben daar zelfs al deel aan gekregen. We zijn in Christus een nieuwe schepping geworden. Maar daar moet het naartoe. Dat wil zeggen dat het uit die oude schepping moet het een nieuwe schepping worden. En op het moment dat wij dat nieuwe leven in ons dragen, dan blijkt God dan ook in één keer een behagen te scheppen in de mens. Een behagen te scheppen in die oude schepping. Waarvan hij altijd gezegd heeft dat ze allemaal afgeweken zijn. Dat er niemand is die goed doet. Dat allen hebben gezondigd. Enzovoort, enzovoort. De mens die... Van nature deugen wij niet, helaas. Maar God zij dank, we hebben via onze heiland, die in onze plaats wil staan, nog steeds, hebben wij een positie verworven bij de Heer, op grond van geloof, waardoor wij hem wel behagelijk mogen dienen. Dat lijkt vreemd, maar de Bijbel leert dat. En we hebben net kerst gehad en dan weten we dat allemaal. We zouden dat vasthouden. We zouden onze levens ter beschikking stellen aan hem, zodat wij voor hem een welbehagelijk offer zijn en blijven. En dat is uiteindelijk het doel. Dat uit deze oude schepping toch wat goeds voortkomt. En ik weet wel, als je nieuwe wijn in een oude zak krijgt, dat het een keer knapt. Maar dat is ook de bedoeling, want het gaat uiteindelijk om dat nieuwe leven dat blijft. Dat voor altijd is. En in de toekomst zal wel degelijk aan ons zichtbaar zijn dat de gelovige uit die oude schepping komt. Dat wil zeggen, aan ons demonstreert hij, betoont hij de uitnemende rijkdom van zijn genade. En dat is Efeze 2 vers 7. Tot in de toekomende levens of eeuwen. Ik weet het niet. Maar in elk geval, aan en in ons wordt dat gedemonstreerd. Dat ondanks dat de schepping gevallen was, heeft God op rechtvaardige grond daar nieuw leven uit tot stand gebracht. En ik hoop dat we dat meenemen naar huis. En tot slot nog even die zevende dag. Van Salomo leerden we de vorige week dat er rust was. Dat wil zeggen dat Salomo rust had van al zijn vijanden. Salomo betekent ook vrede. En het voorbereidende werk was gedaan door David, die 7 jaar heerste in Hebron en 33 jaar in Jeruzalem. En vervolgens kregen wij daar Salomo, de vredevorst. En vrede, die 1000 jaren die wij kennen in het Openbaring 20, die zijn eigenlijk een uitbeelding van het huwelijk tussen Christus en Israël. En dat is ook de reden waarom Salomo 1000 dames had. Het gaat over die 1000 jaar, over dat huwelijk dat voltrokken wordt, dat gestand krijgt in die 1000 jaar, namelijk de gemeenschap tussen Christus en zijn volk. En op die 7e dag rust de aarde, hè, de ganse aarde rust, zegt Jesaja 14, want de duivel is gebonden. En ik kan daar nog meer over zeggen, maar laten we hiervoor de Heer danken. He, want het plan, dat heeft dus de Heer al lang en breed klaar liggen. Dat heeft hij tot in de puntjes uitgewerkt. Dat sluit ook hermetisch. Dat is geen spel tussen te krijgen. En het enige wat hij van u verlangt is dat u aansluit bij zijn volk. En dat gold door alle bedelingen heen. Het geloof van het individu, dat eist hij. En vervolgens krijg je deel aan zijn plan. En het is niet zo dat hij zijn plan daarvoor wijzigt. Nee, je wordt gewoon betrokken in dat plan. En dat plan is dus bedacht op het niveau van volkeren. En wij maken zelf de keuze of wij...